Laten we eerst een heel klein stukje lezen uit de brief, de Filippenzen. Dat is Filippenzen 1 vanaf vers 27. Het laatste stukje van hoofdstuk 1. Dus dan lezen we 4 versen. Alleen wandel waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mag horen dat u staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. En dat u in geen ding verschrikt wordt door degenen die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u ter zaligheid, en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Ja, dat is ook een van de thema's van de brief. Het lijden met Christus en het strijden. En daarin verschilt Filippenzen, denk ik, aanmerkelijk bijvoorbeeld van de Efezebrief. Nou, tot nu toe, ja, we hebben twee studies gedaan. We hebben twee signaalwoorden onderzocht. Weten we ze nog?
Blijdschap,
verblijden.
En denken.
Denken, het bedenken. Denken en blijdschap. Die teksten zijn we allemaal nagelopen. Dat is in elk geval iets wat heel duidelijk bij de brief hoort. Vorige keer hebben we ook wat naar de structuur van de brief gekeken. En die heb ik hier nog een keer wat netter uitgeschreven. En voor de mensen die later luisteren, die staat in de bijlage. En de achterkant, dus op de tweede bladzijde, staat een tekeningetje van Welsh. Die ook, vind ik, ja, hij zei laatst in het Engels, ik heb niet... het vermogen om dit netjes over te tekenen. En dus dat, ik heb me zo gelaten, maar dan kunnen we er even naar kijken. Ik vind het wel een hele mooie manier om ook de brief weer te geven. Dus die heb ik zo overgenomen uit een boekje van Welsh over de Filippenzen. Nou, hoe zit die structuur in elkaar? Dus op die eerste bladzijde. De eerste twee versen. Ja, dat zijn de groeten en dat geldt ook voor de laatste versen. Ja, dan doet Paulus groeten aan en groeten van. Het tweede gedeelte en het voorlaatste gedeelte gaan eigenlijk allebei over de gemeenschap aan het evangelie. En toen hebben we ook gezien, ja, in dat eerste deel staat van de eerste dag af. En in het tweede deel spreekt Paulus over in het begin van het evangelie. Er zijn ook een aantal woordjes die overeenkomen. In vers 5 zie je over de gemeenschap. Of de, eens kijken, de herziene statenvertaling zegt geloof ik iets van mededeelzaamheid of zo. Of? Nou goed, in elk geval de gemeenschap.
Ook gemeenschap.
Gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Dat is 5. Dat is het woordje koinonia. En mededeelachtig in vers 7. Mijn genade mededeelachtig. Dat is sun koinonos. Mededeelachtig. Dus twee keer dat woordje. En als je in hoofdstuk 4 kijkt, dan zie je vers 14. Nochtans hebt u wel gedaan dat u met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. Eigenlijk zegt Paulus daar weer precies hetzelfde. Daar staat het werkwoord, sun koinoneo. Maar dat is natuurlijk hetzelfde als die sun koinonos, mede deelgenoot van het evangelie, maar ook dus aan het lijden. Zie je in vers 14. En vers 15, en gij, Filippenzen, weet dat ik in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente, maar iets medegedeeld. En dat meedelen, dat is ook koinoneo, zonder het sun. Maar dat is dus de betekenis van dat koineo of koinonia. Het is iets wat je gezamenlijk hebt. Ja, dat is gemeenschap of medegedeeld. Dus die Filippenzen die hebben hem iets medegedeeld. En dat is dus dat woord koinoneo. Verder vinden we in die twee gedeeltes het woordje pleroo, ja, vervuld met vruchten der gerechtigheid in vers 11 en vers 18 en 19. Ik ben vervuld geworden naar zijn rijkdom. Nee, ik ben vervuld geworden en naar zijn rijkdom vervullen. In vers 18 en 19 komt het zelfs twee keer voor. Ja, dus zo kom je een beetje aan zo'n structuur die je... Je kijkt eerst naar de thema's die er staan. En dan blijken er inderdaad ook wel woordjes die overeenkomen. Datzelfde vind je bij C en cursief C. Dus het derde en het van het begin en de derde van achteren. Hadden we gezien het woordje wandel. En in vers 27 is dat polytuiomai. Kenmerkend, het is niet zomaar een... De wandel zoals we dat in Efeze zagen, maar hij gebruikt hier het polytuiomai. En onze wandel is in de hemelen, dat is een bekend woord, maar is het burgerschap. Ja, ons burgerschap is in de hemelen. En dat is het woordje polytuima. En dat is afgeleid van dat woordje wat we dus ook wandelen in vers 27 zagen van hoofdstuk 1. Het zijn twee... tamelijk kenmerkende woordjes. En ook dat zie je, ja, die structuur die komt daar weer heel mooi overeen. Bovendien staat in beide gedeelten het woordje sterko, dat is staan, vaststaan, vers 27 van hoofdstuk 1. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mag horen en u staat... in één geest. Ja, dat je vaststaat in één geest. En datzelfde staan zien we in hoofdstuk 4, vers 1. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefde. Ja, ook datzelfde woordje sterko. Wat gebeurt hier? Goed. Ja, dus het woordje sterko. Wat je in beide gedeeltes ook ziet. In hoofdstuk 2 vers 5 is het denken van Christus. En in... hoofdstuk 3 vers 21 gaat het over het lichaam van Christus, het vernederd lichaam van Christus. Terwijl dat denken van Christus, je bedenkt, dit denken zij u in u, staat er dan, dit gevoelen zij u nu, de gezindheid zij u nu. Ja, en welke gezindheid is dat? Nou, die gaat over de vernedering van de Heer Jezus Christus. En dat staat dan parallel met zijn vernederd lichaam. Of ons vernederd lichaam eigenlijk. Wat gelijk zal worden aan zijn heerlijk lichaam. Maar goed, dat zijn de twee aspecten die gaan over Christus. Nou, de vorige keer hebben we ook gezien. Ja, dan komt in het vierde gedeelte de zevenvoudige vernedering van Christus. Dat zijn zeven stappen. En we hebben in dat vierde gedeelte van achteren, ja, de zevenvoudige... Het zevenvoudige verlies van Paulus. Ja, Paulus die ook een hoop heerlijkheid had, zou je kunnen zeggen, in het Jodendom. Maar hij moest het allemaal verliezen. In het vijfde gedeelte van voren en het vijfde gedeelte van achter gaat het over de aansporing. Ja, dan krijgen die Filippenzen een opdracht. Ja, werk uw zelfzaligheid in vers 12. vers 16, doe alle dingen zonder murmureren en tegenspreken en verblijd u. En dat zie je in het vijfde gedeelte van achteren. Verblijd u en zie op de honden, zie op de kwade arbeiders en zie op de versnijding. Met andere woorden, pas op. En daar worden ze gewaarschuwd. En dan het centrale gedeelte. Daar zou je misschien ook weer een onderverdeling in kunnen maken. Maar dan zie je het voorbeeld van Paulus. Zoals als Paulus zegt, wandelt waardig uw roeping. Nou, dat zie je in het voorbeeld van Paulus. Maar even kijken waar dat staat. Dat begint in vers 17. Nee, ja, vers 17. Dan zegt hij, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Nou, welk een voorbeeld is Paulus hier waar het gaat over het thema van de brief? Ja, hij was bereid om als een drankoffer geofferd te worden. En dan verblijdde hij zich er nog over ook. Dan noemt hij twee andere mensen. Timotheus, die zou die snel nadat Epafroditus werd gestuurd met die brief, zou die Timotheus ook sturen. En dan zegt hij van Timotheus, ik heb niemand anders die ik zou kunnen sturen. En dat zie je in vers 20, want ik heb niemand die even alzo gemoed is, die oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Dat is het getuigenis wat Paulus geeft van Timotheus. En Epafroditus, nou dat is misschien een keer waard om een studie apart aan te wijden. Ja, die man, die staat ook als een lichtend voorbeeld in deze brief. Want die is omwille van het werk van Christus tot nabij de dood geweest, lezen we hiervan. Ja, dus dat zijn de drie voorbeelden zoals Paulus graag wilde. Zoals die het graag zou zien. Die karakters, Timotheus en Epafroditus. Ik moet maar veel aan deze twee mannen denken, denk ik. Gewoon in alles, altijd bereid voor het evangelie. Nou, dat is een beetje de structuur. Ik vind het altijd wel waard om dat soort dingen uit je hoofd te leren. Gewoon omdat als je die brief benadert, dat je in elk geval een kapstok hebt om tekst aan op te hangen. Dat je weet waar de dingen staan, ze met elkaar kunt vergelijken. En zo'n brief ook wat meer gaat spreken voor je. Ja, nou, dat kan ik niet doen. We hebben het nu besproken. Tenminste, ik kan het niet voor jullie doen, laat ik zo zeggen. Maar het is een tip. Ik zou zeggen, vaak worden de dingen gewoon, zeker als je er dan vaker over na gaat denken, worden dingen gewoon duidelijker. En misschien zie je ook wel hele nieuwe stukjes van structuur en overeenkomsten. Ja, want ik heb nu wel dus dit gegeven, maar het betekent helemaal niet dat dit alles is wat erin zit. Ik kom waarschijnlijk andere dingen ook nog tegen. En dat is helemaal het mooiste natuurlijk, als je dat daarna dan ook weer kan delen. Het karakter van de Filippense brief, die is totaal anders dan de Efeze en de Colossense brief. En ik was eerst van plan om iets anders te gaan doen, maar misschien is het goed om dat toe te lichten aan de hand van de woordjes die beginnen met sun. Weet je nog dat we die in Efeze ook een keer een avond hebben bekeken? Sun, dat is met of mede of samen met. En dat soort woordjes komen in Filippenzen ook voor. Alleen, daar zie je ook gelijk weer het andere karakter van de brief. We gaan heel snel eerst eventjes nog een keer door naar die woordjes uit Efeze. Dat zijn er 8. Dacht ik, ja. Efeze 2 vers 19. Medeburgers. Ja, dat begint dus met sun. medeburgers. Dus zit het woord er in het Nederlands ook heel duidelijk in. Vers 21. Samengevoegd. Dat is ook mede. Ja, dat is is het woord samen. In hoofdstuk 3 vers 6. Dan zie je die trits. Ja, dat komt er 3 keer voor. Mede erfgenamen. Mede lichaam. En mede deelgenoten. Ja, dus mede erfgenaam, mede lichaam en mede deelgenoten. En dan Efeze 4 vers 3. De band. Daar staat eigenlijk de sun desmos, de samenband van de vrede. Hoofdstuk 4 vers 3. De band, ja, je ziet het hier niet, maar een band die samenhoudt. In het Grieks staat daar de sun desmos. En tenslotte vers 16 van hoofdstuk 4. Daar vind je het woord 2 keer. Samengevoegd en samen vastgemaakt. En daar is het sun dus weer heel kenmerkend in het woord samen. Maar waar het hier bij deze woordjes iedere keer om gaat, is een bepaalde staat die de gelovigen hebben bereikt. Dus zijn medeburgers, het is een medelichaam, het zijn mede-erfgenamen, mede vastgemaakt, de samenband. Het heeft allemaal te maken met dat wat de gelovigen, die Efeze gelovigen, dat wat die, ik zal maar zeggen, hadden bereikt. En als je dat nu vergelijkt met de woordjes in Filippenzen, de eerste vind je dan in vers 7 van hoofdstuk 1. We zullen er iets langzamer doorheen gaan hoor. Hoofdstuk 1 vers 7. Dan zegt Paulus dat u beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, u allen zeg ik, mijn genade mede deelachtig bent. En wat was die genade? Nou, vanuit de structuur zagen we net in hoofdstuk 4. U hebt wel gedaan dat u met mijn bedrukking gemeenschap gehad hebt. Ja, dus u heeft gedeeld in mijn verdrukking. Dat is eigenlijk het parallelle vers met hoofdstuk 1 vers 7. Mijn genade deelachtig. En die genade, het is jullie vergund om samen met mij te lijden. Dat zegt Paulus eigenlijk. In vers 27, dat wat we net hebben gelezen, daar zie je ook dat het over de wandel gaat. Vers 27. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij je kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mag horen dat u staat in één geest, met één gemoed, in één denken, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. Dat is één woordje in het Grieks. En dat begint ook weer met sun, dat gezamenlijk strijden, samen strijdende, samen vechtende. Of samen de loopbaan lopen, zoals je een eindje verder ziet. En dat die samen strijd, die vind je ook in hoofdstuk 4 vers 3. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel. Metgezel, dat is ook weer een sun. Dat is iemand die samen met jou opwandelt. Dat is een metgezel, sun staat er ook weer. Wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben. Dat is hetzelfde werk, samen strijden. In het evangelie. Er stond er volgens mij nog eentje. En de medearbeiders. ook met Clemens en de anderen mijn medearbeiders, samenwerkers. Ja, dat is ook weer het sun. Dus het gaat hier in die teksten die we nu hebben gezien, het lijden of de genade samen met Paulus, het samen strijden, het samen werken, de samenarbeid, de metgezel, het samen opgaan, het samen wandelen. In Filippenzen 2, vers 25, dan vind je ook sun-woordjes. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder. En, dan heb je het weer, medearbeider en medestrijder. En uw afgezonderde en bedienaar van mijn noodruft. Vers 17 van hoofdstuk 3. Weest mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Dat mede navolgen, dat is weer één woord. Summimetes. Samen navolgers, of zoiets. Samen imitatoren. Maar dan gaat het dus ook weer over de wandel, over de strijd, over ook het lijden van Paulus. Dat, in dat karakter zie je iedere keer de sun-woordjes in deze Filippense brief. Nog eentje, vers 21. Ik zal eerst vers 20 lezen. Onze wandel, dus ons burgerschap, onze polytuima, is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En dat is gelijkvormig, dat is dat symorphos, dat is dus het samen. Gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Nou, hier heb je eigenlijk de uitkomst. Het is ook wel mooi dat we dan eindigen met een sun-woordje, wat eigenlijk de link wel legt naar Efeze. Maar hoe kom je daar bij dat heerlijk lichaam, gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam? Die woordjes die we hier tegen zijn gekomen, die hebben allemaal iets te maken met de wandel. Als onderdeel van dat lichaam. De strijd, de arbeid, dingen samen doen. De samenstrijd. Zien jullie een beetje het verschil tussen die woorden in Efeze en Filippenzen? En dat het eigenlijk best heel kenmerkend is. Ja, dus als je dus die Efezebrief leest, dan is het samen lichaam, mede-erfgenaam. Het zijn allemaal dingen die bij je roeping hoort, die je hebt gekregen in Christus. Alleen dan ga je Filippenzen lezen en dan je dacht misschien van, nou, nu heb ik rust, het is klaar, we mogen ons verblijden in de heerlijke positie. Dat is ook zo, maar daar hoort dan ook bij de sun-woordjes van Filippenzen. En dat is eigenlijk ook wel het thema van de Filippenzenbrief. Het doorgaan naar de volmaaktheid. Dat is waar Paulus naar joeg. En daarmee lijkt hij heel erg veel op de Hebreeënbrief. Ik zal eventjes dat jagen naar de volmaaktheid lezen. Dat is, vind je in Filippenzen 3. Ja, precies. Ja. Dat is dat bekende gedeelte waarvan je zegt van, wat krijgen we nou, Paulus? Dan zegt hij van, over het nog niet verkregen hebben, maar ik jagen naar. Hij is, hij is, Hij loopt de strijd. Ja, dus dat... Laten we beginnen in vers 8. Dat is wel een mooi stukje om nog even te lezen. Jazeker, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En die dingen, dat zijn dus al die dingen die hem tot een grote man in het Jodendom maakten. Die hij allemaal moest achterlaten. En acht die drek te zijn, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden worden. Niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mag komen tot de uitopstanding van de doden. Dus dat kenmerkende woordje. Dat is waar Paulus naar joeg. Het was kennelijk een speciale prijs die bij die wandel hoorde. Ja, de uitopstanding van de doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden vermaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, bedenken. En indien gij ook anderszins gevoelt of bedenkt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen en laat ons hetzelfde bedenken. Je ziet hier Paulus die in een loopbaan. Hij loopt de loopbaan van het leven. En hij is vastbesloten om die prijs te gaan pakken. Die prijs die hoort bij dat leven. Daar had hij alles voor over. Daar had hij dus gewoon zijn hele verleden voor over. Dat ging er helemaal aan. Het telde ook helemaal niet meer. Ja, het telde hem alleen maar als drek, zoals de Statenvertaling dan zegt. En het enige waar hij naar joeg, dat was om gerechtvaardigd te worden. Ja, met de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. De rechtvaardigheid door het geloof van Christus. Dit is dat jagen naar de volmaaktheid. En het tegendeel, dat lees je in het volgende gedeelte, dat is hoe het niet moet, want kennelijk waren er ook christenen die een hele andere wandel hadden. Want er zegt Paulus, velen wandelen anders, van wie ik dikmaals gezegd heb en ook nu wenend zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande? Zij die aardse dingen bedenken. Dus hier staan het jagen naar de heerlijkheid, het jagen naar volmaaktheid, volwassenheid, compleetheid. Kunnen we misschien zeggen, compleetheid in Christus, tegenover het ten verderven gaan. En de verderf, dat kan ook iets zijn als onnut, apoleia. En dat betekent dan helemaal niet dat deze mensen geen christenen zijn. We hebben het vorige keer ook even over gehad, maar ze joegen niet naar de volmaaktheid in hem. Ze joegen niet naar de prijs, de uitopstanding uit de doden. En dat is eigenlijk ook het thema van de Hebreeënbrief. Ik kan er wel een heel klein beginnetje mee maken. Want er zitten heel veel overeenkomsten tussen Filippenzen en Hebreeën. En denk van, ja, wat heeft Hebreeën er nu opeens mee te maken? Nou, bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen, die verkondigt ons de rechtvaardigheid uit geloof. Als er één brief is waarvan je zegt van, waar kan ik lezen over rechtvaardiging, dan is het de brief aan de Romeinen. Dat wilde ik nu gaan zeggen. De brief aan de Galaten, die gaat daar natuurlijk ook heel duidelijk over. Alleen dan is de aanleiding anders. Ja, dan, daar zijn het de Galaten die meenden dat er aan die rechtvaardigheid nog iets toe te voegen viel. Ja, en dat is de rechtvaardiging uit de wet, de besnijdenis. En Paulus die gaat daar natuurlijk in die Galaten heel fanatiek tekeer. Dus hij corrigeert in Galaten als het ware de gelovigen op het grote thema van Romeinen. Dus in Romeinen legt hij het allemaal uit. En in Galaten, daar corrigeert hij het. Moet je niet denken dat Galaten later is geschreven dan Romeinen, want dat is niet zo. Galaten is een van de hele vroege brieven. Maar in elk geval... Dat onderwijs van Romeinen had hij aan de Galaten al gegeven. En hij corrigeert dus die Galaten inderdaad op hun geloof, op hun denken ook. Nou, de Hebreeënbrief, die gaat vooral over, en die is natuurlijk gericht aan Hebreeën, maar dat is het jagen naar de volmaaktheid, dat is het leven. En dat zie je heel mooi in als je naar die drie brieven kijkt. Er wordt één tekst aangehaald in elk van die drie brieven, die ons daar iets over zegt. Weet toevallig iemand welk het is? We hebben het ooit wel eens een keer besproken, maar dat is al heel lang geleden. Maar het is eigenlijk wel heel mooi. Is een tekst die in Romeinen, Galaten en Hebreeën wordt aangehaald.
Struikelen aan de knieën.
Nee, die bedoel ik niet. Misschien ook aan. Nee. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat vind je in Romeinen, natuurlijk. Want Paulus die geeft aan wat. Precies, wat de rechtvaardiging is. Paulus die zegt dat in Galaten. En dan is dat een correctie op het geloof van de Galaten. Dus je zou zeggen, in Romeinen 1 zou je de nadruk kunnen leggen op de rechtvaardige. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het geloof van Christus. En bij Galaten kun je zeggen, het geloof de nadruk. Ja, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan komt Hebreeën. Daar gaat het helemaal niet over rechtvaardiging. In de hele Hebreeënbrief gaat het ook niet over verlossing of wat dan ook. Dat wordt verondersteld in de Hebreeënbrief. Maar dan gaat het over het leven. En in die context wordt die tekst ook aangehaald. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat leven, dat wordt dan ook het leven met Christus. Het jagen naar die prijs ook. Denk bijvoorbeeld aan de betere opstanding aan het eind van Hebreeën 11. Zij hebben een betere opstanding verkregen. Vergelijken met de uitopstanding. Nou, deze parallel vind je eigenlijk ook met Efeze, Colossense en Filippenzen. Efeze, vergelijk hem even met de Romeinenbrief. Daar legt Paulus eigenlijk uit wat het geheimenis is, de verborgenheid. Dat doet hij in Colossense, zoals we gezien hebben natuurlijk ook. Maar er staat een heel groot hoofdstuk in, hoofdstuk 2, een heel groot deel, waarin hij de Colossense waarschuwt om niet af te wijken van de leer van het geheimenis. En wat zijn al die dingen die daarvoor in de plaats kunnen komen? Nou, ook de besnijdenis, bijvoorbeeld dus de feesten, het houden van dat soort dingen, maar ook filosofie, tradities en al die dingen die in de plaats kunnen komen van het geheimenis. Terwijl Paulus zegt, nee, het is Christus onder u. Christus onder u, dat is het een en het al. Dus dat is, zoals Galaten de correctie is bij Romeinen, zoals Colossense de correctie, als je die vergelijking even mag maken, met Efeze. En zo handelt Filippenzen. Het geheimenis wordt daar verondersteld bij die gelovigen. En dan gaat het over het leven, net als bij de Hebreeën. En de prijs waar je naar hebt te jagen als je een onderdeel bent van dat lichaam. Het jagen naar die volmaaktheid. En ja, maar ik weet niet of jullie ooit de Bijbelstudies over Hebreeën hebben geluisterd. Maar eigenlijk heb ik er nog veel te weinig aandacht aan besteed. Maar volmaaktheid en volmaken, dat is het grote thema. Volwassenheid in de Hebreeënbrief. Ja, dus als ik bij Filippenzen lees over dat Paulus jaagt naar die volmaaktheid, naar die volwassenheid. Ja, dan denk ik aan al die teksten ook. die in de Statenvertaling vaak verkeerd vertaald zijn in Hebreeën. Dan wordt het vertaald met heiligen. Misschien, maar dat moet zijn volmaken, volwassen worden. En als je nou ja, dat schakeltje hebt, ik heb er nu al twee genoemd. Het jagen naar die volmaaktheid en het jagen naar de opstanding. In Filippenzen is dat de uitopstanding. En in Hebreeën 11 is dat
de betere opstanding.
Omdat zij zonder...
Hoe
staat dat er ook alweer? En deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, omdat God wat beters over ons had voorzien, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Maar ik bedoelde die betere opstanding.
Ja, 35.
Over 35, oh ja. De vrouwen hebben uit doden uit de opstanding wedergekregen en anderen zijn uitgerekt geworden. De aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En hier, dat stukje eindigt dus ook weer met die volmaaktheid, die volwassenheid. Ik zeg dus niet dat het bij even Hebreeën en Filippenzen over hetzelfde. De Hebreeën hadden een andere roeping dan de Filippenzen. Maar de Hebreeën die hadden op hun manier ook de opdracht om naar volmaaktheid, volwassenheid te staan in hun eigen roeping. Of bedeling, zo je het noemen, als je het zo noemen wil.
Maar het lijkt wel bij allebei sterk verbonden met het thema lijden.
Ja, nou ja, het is onmerkelijk hoeveel woordjes, hoeveel zinnetjes, hoeveel thema's tussen Filippenzen en Hebreeën overeenkomen. Hoeveel die gelijk hebben. En bijvoorbeeld, nou, misschien kun je er zelf wel een paar bedenken. Die bijzondere tekst, die we net hadden, vijanden van het kruis van Christus. Waar zou je die parallel vinden in Hebreeën? Typisch een hele ingewikkelde tekst ook in Hebreeën. In Filippenzen is natuurlijk ook, wat is het nou om vijand van het kruis van Christus te zijn? Maar in Hebreeën vind je... Worden altijd lastige teksten gevonden. Vooral ook omdat ze dan uit de context worden gehaald en niet voor Hebreeën worden bestemd. Hebreeën 6 vers 6. En afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekeren, als welke zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dat is niet hetzelfde als vijanden van het kruis van Christus zijn, maar ook dat is een beetje een bijzondere tekst. Maar waar ik mee had willen beginnen, de vergelijking met Hebreeën, ik noemde net natuurlijk het tot de volmaaktheid gaan, of verderf. Dat is de grote tegenstelling in de brief aan de Hebreeën. Volmaaktheid, volwassenheid of verderf. En verderf, nou ja, onnut. Je leven heeft geen zin. Daar komt het dus ongeveer op neer. En die tegenstelling, ja. Even kijken hoor, laat ik hem staan.
Nou, Filippenzen 2, hè? Filippenzen,
ja, dat is in Filippenzen 3, vers 12 en 19. Ja. Dat is teleio en apoleio. En in Hebreeën 6... Vers 1 natuurlijk, ja, dat het volgt op hoofdstuk 5, waarin Paulus deze Hebreeën aanspoort om zo langzamerhand eens vaste spijs te gaan eten en niet de melk te blijven drinken. En dan zegt hij in vers 1, daarom nalatende het beginsel van de leer van Christus, of achterlatende, vergetende, het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid, de volwassenheid voortvaren, niet wederom leggend het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God. Dus dat is de volmaaktheid. En voor die volmaaktheid moet je iets vergeten. Nou, dat zagen we bij de Filippenzen ook. Ja, vergeten de dingen die achter ons zijn. En jagen naar de dingen die voor ons zijn. En dat zie je hier bij Hebreeën. En in Hebreeën 10, dacht ik, ja, Hebreeën 10, ook weer zo'n lastige tekst. Gaan we nu niet bespreken. Maar het allerlaatste vers. Dan zie je in vers 38 trouwens, nog de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen die geloven tot behoud van de ziel. Ja, dus die jagen naar de volmaaktheid. We zijn niet van degenen die zich onttrekken, dus die terugkeren naar het verderf, maar geloven tot behoud van de ziel. En ik denk dat daar de parallel is met de volwassenheid, de volmaaktheid. Ja, en zo zijn er nog een heleboel andere kleine overeenkomsten, soms grote overeenkomsten, maar dit is de belangrijkste, denk ik, volmaaktheid en verderf. En als ik al die andere dingen nog na ga lopen, dan zijn we misschien nog 3 kwartier bezig. Dus ik stel voor dat we die even laten rusten tot de volgende keer. Ja, zodat we daar dan wat... Dan geef ik eerst weer een klein stukje herinnering van wat we nu hebben gedaan. En dan bouwen we daarna verder op een vergelijking tussen de Filippenzen en de Hebreeënbrief. En nogmaals, ja, het is niet aan dezelfde groep mensen gericht. Dat is wel belangrijk om je even te realiseren. Maar ze hebben... feitelijk ja, hetzelfde thema. Jagen naar de prijs. Jagen naar de volmaaktheid. Alles achter je laten. Niet omkijken. Ja, proberen te winnen. Dat doet Hebreeën. En dat doet Filippenzen. En ja, hoeveel overeenkomsten er zijn tussen die twee brieven. Ja, misschien kun je alvast eens wat... Ja, wat dingen is opzoeken, wat dingen met elkaar vergelijken.
Het pleit ja. Ook weer voor het Paulus schrijven is van...
Ja, absoluut. Er zijn zoveel woordelijke overeenkomsten zelfs, dat het kan haast niet anders dan wat Hebreeën door Paulus inderdaad is geschreven. En ja, ik word er zelf ook na vanavond weer, ja, als ze zeggen Romeinen, Galaten en Hebreeën. Ik denk dat echt dat Hebreeën in dezelfde envelop als de Galatenbrief heeft gezeten. De Galaten voor het heidense deel. En dan zegt Paulus, en nu nog even iets voor de Hebreeën. Dus het Joodse deel van de gemeente. En dan krijgen ze dit voorgeschoteld. En dat is natuurlijk best ja, stevige stof. Want wat is hun relatie nou tot... de besnijdenis, want dit waren besneden mensen. Ja. Maar wat betekent het voor hun nou, die rechtvaardiging uit het geloof? En zij moesten dingen achter zich laten en voortgaan ja. Tot die volmaaktheid.
En vers 3 van Hebreeën 6, en dit zullen wij ook doen, dat dit slaat niet terug op dat tweede gedeelte van vers 1 en vers 2, maar op tot de volmaaktheid voortvaren.
Ja, dat is een goede. Dat is altijd een lastige, ja. Ja.
Volgens mij heb je een keer aangegeven dat je dat heel goed zou kunnen laten staan. Laat ons wat ervan voortvaren.
Dat kan. Dus het klinkt een beetje dom, maar dat weet ik niet meer. Maar ik vind het wel een leuke gedachte trouwens.
Maar
dan is het wel leuk. Kom ik nog een keer op terug, ja. Dat is goed. Maar dat is nu, was even niet het thema voor vandaag. Maar dus de volgende keer gaan we kijken naar de overeenkomsten tussen Filippenzen en Hebreeën. Ja. En dan ook weer even kijken of de Hebreeën of de Filippenzenbrief als geheel ook een beetje in ons hoofd kunnen krijgen. Dan tot hier voor vanavond. Tenzij er nog opmerkingen, vragen, anderszins zijn. Dan gaan we afsluiten.